Je luistert naar De Dier aan Bodcast. Een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. We gaan het vandaag hebben over de taal van dieren. En dan vooral de taal van koeien en varkens. Wat weten we eigenlijk over hun manier van communiceren met elkaar en met ons mensen? En wat betekent deze kennis vervolgens voor de manier waarop we met deze dieren omgaan? In deze aflevering van De Dier aan Bodcast gaan we praten over dierentaal.
De Dier aan Bodcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Rijntjes. En dit zijn haar gasten vandaag.
Leonie Kornips, taalkundig onderzoeker bij NL Lab en de Universiteit Maastricht, gespecialiseerd in de taal van koeien. En Kees Schepens, biologische varkens- en rundveehouder, dierenarts en ook wel bekend als de varkensfluisteraar.
Je luistert naar de Dier aan Bodcast van de Raad voor Dierenaangelegenheden.
Nou, Leonie, hoe klinkt een blije koe?
In ieder geval klinkt een blije koe als het geluid wat laag is en wanneer het niet snel de hoogte ingaat. Dus bijvoorbeeld vlak, laag, maar je kan horen wanneer de koeiendansen beginnen weer, zoals we dat noemen.
Ja.
Wanneer ze voor het eerst naar buiten mogen. En dan hoor je wel allerlei opgewonden, verschillende soorten geluiden die ik niet na kan doen. Waar ook een soort gespannenheid door klinkt.
Mogen weer naar buiten.
Weer naar buiten, maar het is altijd heel erg belangrijk als je naar de koeien kijkt en je wilt begrijpen wat ze aan het zeggen zijn, net zoals bij mensen natuurlijk en bij varkens en bij wat voor dier dan ook, dat je het hele lichaam meeneemt. Dus je weet in ieder geval dat ze heel erg blij zijn wanneer ze een geluid maken, maar wanneer ook de staart zo mooi recht naar achter is met zo'n mooi haakje, vishaakje naar boven toe. Dan weet je, oké, dit geluid hoort bij dit lichaamsgedrag. Dit betekent waarschijnlijk wel dat de koe blij is.
Het is grappig, want Kees zit enorm te knikken.
Dat klopt.
gelukkig.
Ik herken heel veel, met name die staart bij het varken is natuurlijk ook de lichaamstaal, zoals ik het dan noem, heel belangrijk. En in die lichaamstaal is de krul in de staart het signaal van hey, ik voel me echt goed.
Want als die er niet is?
Als die er niet is, dan is er wel iets in de omgeving van dat varken of in de relatie met andere varkens niet in orde. Wij mensen hebben geen staart meer, dus dat is voor ons wel best een handicap.
En maakt een blij varken ook een bepaald geluid?
Ja, die maken ook geluid. Ik kan het misschien wel nadoen, maar dat gaat een beetje zo van.
Oh.
Ja, een beetje zoals bij chimpansees, denk ik. Echt zo'n opgewonden geluidje. Dus op het moment dat een vark, met name jonge biggetjes, een beetje kleuters en de peuters, wanneer die echt mogen racen voor het eerst, nou dan gaat het. Dan racen, dat is al een opgewonden beweging natuurlijk, maar dan gaat het vaak van. Ja, dus dat is helemaal happy.
Ja. Laten we eens even terug naar het begin. Want hoe is jullie interesse in dierentaal ontstaan, Leonie?
Nou, ik doe al 30 jaar verricht ik onderzoek naar mensentaal. Maar 4 jaar geleden, of in 2018, hadden we die hele hete zomer. Toen ben ik op vakantie gegaan en ik dacht, ik ga echt eens een keer niet werken, wat ik altijd doe op mijn vakantie. En ik had een boek mee van Eva Meijer, Een soldaat is een dolfijn.
Filosofe.
Eva Meijer is een filosoof, gespecialiseerd in dierethiek. En in dat boek, de eerste 2 pagina's, nou, mijn hele wereldbeeld kantelde gewoon. Wat zij beschreven is, stel dat we nou met nieuwe ogen naar dieren kijken, niet als instinctmatige machines of robots, maar ook als sociaal intelligente individuen die handelingen kunnen verrichten. En toen dacht ik, ja maar natuurlijk, ze heeft komen gelijk, want ik woon al mijn hele leven, leef ik samen met een hond of met een kat. En je weet natuurlijk helemaal dat je met een kat en een hond, iedere luisteraar zal dat herkennen, ja, daar communiceer je vlekkeloos mee. Je weet wat je hond bedoelt, terwijl je vaak niet weet wat de hond van een ander gezin aan het doen is. Dus je maakt samen, bouw je routines op die heel herkenbaar tussen de hond en de kat en jezelf zijn. En toen dacht ik, en Eva doet ook ergens in haar essay, zegt ze ook, ja, hoe komt het eigenlijk dat taalkundigen hier niet mee bezig zijn. Toen dacht ik, ja, ze heeft volkomen gelijk. Waarom doen we dat eigenlijk niet?
Je voelde je aangesproken.
Ik voelde me enorm aangesproken. En ook, maar ik kon toch, ik dacht, als ik nu de taal van het dier neem, dan kunnen we misschien hier in het Westen op een andere manier kijken naar dieren. Dat is precies wat Eva ook zegt. En kunnen we ze beter begrijpen? En wanneer ze beter kunnen begrijpen, kunnen we misschien ook nieuwe relaties met ze aangaan. En daarmee kan je misschien een stap, kleine stap zetten in de richting van een andere manier van omgaan met deze planeet waar wij ook toe behoren.
En Kees, bij jou, is het bij jou ontstaan, de interesse in de taal van varkens?
Bij mij is het iets denk ik, emotioneel heftiger gegaan. Ik heb praktiserend dierenarts in Limburg, Helderpanningen, in het noorden van Limburg, heb ik varkenspest meegemaakt. En in die varkenspest was het op een bepaald moment zo dat we niet meer in staat waren om alle dode dieren goed te verwerken. Dat gebeurde in een bedrijf wat Rendak heet in Nederland. Dus toen ter tijd minister van Aartsen, die vroeg ons dierenartsen of dat wij het probleem wilden oplossen van te veel dode dieren verwerken. En leidde ertoe dat we uiteindelijk ja gezegd hebben als collectief, als dierenartsen, tegen het euthaniseren van pasgeboren biggen. Dat vroeg hij aan ons dierenartsen, omdat wij een spuit kunnen vasthouden. En met die spuit hebben wij in Helderpanningen, in de praktijk waar ik zat, uiteindelijk 130.000 biggen geëuthaniseerd. En die biggetjes kregen die naald in het hart. En ik heb dat gedaan. Ik heb dat helaas gedaan, moet ik zeggen. Vroeger of later begint dat te wringen bij dierenartsen, want een dierenarts is opgeleid om zieke dieren gezond te maken of gezonde dieren gezond te houden, maar niet om gezonde dieren te doden. Dat doet een slachter, dat doet een slager.
Ja, en dat was toen preventief.
En dat was toen allemaal preventief. Dat waren niet besmette bedrijven die wel in zo'n cirkel zaten die dan leeg moest of leeg moest blijven. En dat heeft uiteindelijk bij mij, niet meteen hoor, maar een enkele jaren later heeft dat bij mij toegeleid dat ik gezegd heb, dit nooit meer. Ik ben uit de praktijk gestapt en ik heb me toen eigenlijk gericht op het gedrag van het varken. En als je naar het gedrag van het varken toe gaat, we hebben net het woord lichaamstaal genoemd, maar dan kom je ook bij de taal, niet de gesproken taal, maar de uitgestoten taal of de peuterkleutertaal noem ik het, van varkens, daar kom je bij uit. En op het moment dat je je oren daarvoor openzet, dan kom je heel veel geluiden tegen.
Dus, want je zei, als je dan daarin gaat verdiepen,
yeah,
dan zijn er een heleboel geluiden.
Yeah.
Want jij ging echt onderzoek doen naar het gedrag van dieren.
Yeah.
Hoe kwam dat dan, of tenminste voor varkens?
Ja, er was een bedrijf waar heel veel staartbijten voorkwam. En dat staartbijten, ja, ik noemde net al die krul in de staart. Dat is het teken dat een varken zich goed voelt. Maar op het moment dat er in staarten gebeten wordt, dan is dat een signaal van hier is in de omgeving of hier is in die groep is iets niet in orde. En vaak hoor je dan ook stressgeluiden. En die stressgeluiden, dat zijn eigenlijk de wiet, ja, in het Frans het woord acht, wiet geluiden. Dus de hoge, schelle geluiden, dat zijn de stressgeluiden. Als je dat allemaal hoort, dan weet je van, hé, hier moet ik aan de slag. En het rare is dat de gemiddelde dierenarts heeft daar geen kaas van gegeten. Dus en dan kom ik in beeld als degene die dan op dat soort probleembedrijven wel tot de oorzaak van de problemen komt.
Ja.
En het probleem daarmee ook oplost.
Maar inmiddels weet jij dat, want dat wist jij ook niet.
Nee, dat wist ik ook niet. Ik bedoel, onze opleiding diergeneeskunde, daarin zit misschien 6 weken varken. Ja, dus 6 weken van 6 jaar heb je varkensonderwijs. Ja, daar kun je niet alles in kwijt. Dus, maar ja, ik heb altijd ook, wat ik al zei, in mijn promotieonderzoek al onderzoek gedaan naar het gedrag van het varken. Dus dan ligt dat blijkbaar dicht bij mij, ligt dat dicht bij mijn ziel.
En hoe heb je dat aangepakt? Want hoe kom je tot conclusies over de taal van varkens?
Nou, gewoon eigenlijk, ja, puur op basis van de ervaring die ik op mijn eigen boerderij heb. Ik heb er ook bewust voor gekozen om mijn eigen varkens te hebben. Niet dat ik, laat zeggen, beschuldigd is een zwaar woord, maar niet dat ik vanuit een ivoren toren sta te roepen hoe de taal van het varken te interpreteren. Ik ervaar het dagelijks. En met die ervaring heb ik ondertussen, denk ik, wel een 15.000 tot 20.000 boeren, varkensboeren, een beetje beter geleerd hoe de taal van hun dieren te interpreteren.
Ja. Want jij zegt, ik werd benaderd door een collega die zei, in mijn stal bijten ze elkaar in de staart.
Ja.
En toen ben jij dat gaan observeren en geluiden gaan koppelen aan dat bijten.
Ja, aan dat bijten en ook aan hoe dat de dynamiek binnen de groep is. Ik bedoel, je hebt agressieve varkens, je hebt passieve varkens. De agressieve varkens, die laten dat vaak ook horen van, heel plat gezegd, donder op. Dit is mijn plek. Ik wil aan die nippel waar ik water kan drinken, wil ik staan en jij niet. Nou, dat kan al genoeg reden zijn. Zelfs na één nacht kan dat al genoeg reden zijn dat staarten gebeten worden. Dus en als je die geluiden wel hoort en ook die locatie waar die geluiden dan herkent, dan kun je een probleem oplossen. En in dit geval was dat een waternippel die niet voldoende water produceerde.
En hoe zit het bij de koeien?
Wat ik doe is, ik observeer de koeien net zoals ik gewend ben om 30 jaar in de taalkunde te werken. Dus dat betekent dat ik heel veel naar verschillende stallen ga. Gelukkig mag dat ook van de melkveehouders. En dan blijf ik ook echt uren in de stal. En het enige wat ik doe is observeren en met de videocamera opnemen, opnames maken. En vooral wanneer ik dan weer terug ben, dan ga ik kijken wat er precies aan de hand is. En wat ik merk is dat mijn lichaam in feite ook een kennisinstrument is. Dus in het begin heb ik wel eens geprobeerd om de camera in de stal neer te zetten en dan zelf weg te zijn. En dan kijk ik daarna naar de beelden van je camera, maar daar kan ik dus helemaal niets mee. Dus je moet onderdeel uitmaken. Je moet in de relatie met de koe en met de stal en met de boer, daarin krijg je langzamerhand een soort idee van wat de koe en de koeien met elkaar en in relatie met anderen zou kunnen uitdrukken. Dus mijn allereerste bezoek aan een stal heb ik 3 uur gestaan. En ik kon daarna nog niet eens noteren wat ik gezien had. Ik had geen idee. Ik wist dit gewoon niet. Wat moet ik nu opschrijven na 3? Dus ik voelde me echt weer een student. Terwijl ik nu, als ik nu een stal binnenkom, heb ik veel beter in de gaten waar ik naar kijk. Wat het gedrag is. Kan ik inderdaad zien waar mijn focus ligt van de observatie. Dus het gaat steeds sneller, maar het wil niet zeggen dat daarmee die koeientaal ontrafeld wordt. Want heel veel geluiden kunnen hetzelfde betekenen, maar ook één geluid kan ook meerdere betekenissen hebben. En dat hebben we in mensentaal natuurlijk ook. Dus we hebben het woord bank, maar dat kan een zitbank zijn of een geldbank. Dus de context moet duidelijk maken waar het woord bank naar verwijst. En dat geldt natuurlijk ook voor de koeien zo. Dus in verschillende stallen hoor je ook verschillende geluiden. En ik kan me dat heel goed voorstellen, dat Kees wat ook hoort, dus als je stallen hebt met stressgeluid, maar er zijn ook stallen zonder stressgeluid of situaties zonder stressgeluid, en dan hoor je weer andere geluiden. En dat is met de koeien natuurlijk ook zo, dat als je één stal kan nooit het model zijn voor alle andere stallen. Want overal zijn die relaties anders en ook de materialiteit waar die koeien zich in bevinden. Het soort hekken, zijn het schuifhekken, zijn er wel hekken? Is er een medical bot of wordt de koe in de put, in de kuil gemolken? Mogen de kalveren erbij blijven of juist niet? Draait de boer een radio? Hoe dan ook, wordt er met de trekker naar binnen gereden of niet? Nou, dat zijn allemaal factoren waar die koe zich maar toe moet verhouden.
Want die reageert daarop met taal.
Zeker met lichaamsgedrag. Dus taal is voor mij, we zijn eraan gewend. En dat hebben de taalkundigen eigenlijk wel veroorzaakt. Dat we aan taal denken alleen datgene wat uit onze mond komt. taal is iets dat ons menselijk maakt. Maar juist dat zouden we moeten doorbreken om met andere ogen te kunnen kijken naar andere diersoorten dan wij zelf.
Want die allereerste keer dat je daar 3 uur hebt letterlijk gestaan of heb je ook gezeten?
Nee, je zitten gaat moeilijk in een koeienstal. Ja. Dat is vaak heel vies en je zit op de roosters.
Ja, dus je hebt gestaan.
Ik heb gestaan en dan een beetje tegen de hekken geleund op een gegeven moment als je een beetje moe wordt.
En heb je aantekeningen later wel gemaakt nog?
Ja, de aantekening die ik gemaakt heb was van de pinken. Dat zijn de eerstejaars koeien die nog niet bevallen zijn of nog niet zwanger zijn. Maar wel ouder zijn dan een kalf. Ik had 1 zinnetje opgeschreven. Oh, staan deze pinken nou het hele jaar binnen in alleen deze ruimte? Dat was mijn allereerste verwondering. Ja. Ook omdat ze in die 3 uur zag ik met elkaar wilden spelen. En wat ik... Dus dan gaan... Ik geloof dat het 6 pinken waren in een ruimte waar wij hier nu in zitten. Nou, dat is...
3x3.
3x3. 6 pinken, die zitten daar dan 9 maanden. Dat zijn grote lijven al. En die gaan dan met elkaar spelen. Maar niet iedereen wil spelen. Dus je kan je dan voorstellen wat je als pink moet doen. Dan moet je ergens in een hoekje gaan zitten drukken. Zodat de rest dan wel ruimte heeft. En dan werd het zo gespeeld dat degene die speelde nog probeerde om de ruimte door de hekken heen erbij te halen. Dus ze gingen dan rennen en dan staken ze hun hoofd door de hekken heen. Want dat was nog een stukje ruimte om bij dat spelgedrag te kunnen. Dat was eigenlijk mijn enige zinnetje na 3 uur.
Uiteindelijk zijn we nu natuurlijk een heleboel jaren verder.
Ja.
En zeg jij nu, ik kom een stal binnen en dat zeg jij ook eens. En ik hoor nu wat ze zeggen. Absoluut. Ik weet even niet of ik dat woord moet gebruiken. Maar in elk geval wat ze communiceren of wat...
Ja. Wat ze uiten.
Wat ze uiten.
Ja,
dus jullie hebben ze leren begrijpen eigenlijk.
Ja. Ik kan nu een stal binnenkomen en dan hoor ik meteen of het stressgeluiden zijn of niet.
Ja. Dus ik ook.
Je hebt degene die laag beginnen en vlak blijven. Dit soort geluid, dat zijn grommetje. Dat is vaak allemaal prima. Maar dan heb je de geluiden van een echte boe. Dus die laag begint en die gaat omhoog, heel snel stijgend omhoog en die blijft hoog hangen. Dat zijn geluiden
als... Hoe klinkt die?
Ja, dat kan ik dus niet nadoen.
Oh, okay.
Nee, dat zijn dus misschien dat Kees die na kan doen. Maar dat zijn geluiden.
Ik wil het wel doen hoor. Maar
ja,
want jij hebt ook runderen.
Ik heb ook runderen, ja. Maar dat gaat een beetje zo van...
Ja, dat is hem.
Oh ja.
Dat is hem. En dat zijn geluiden die aan de melkveehouder gericht zijn. En dat zijn geluiden die zeggen, ik heb iets nodig op dit moment. En dat betekent dat het geluiden zijn, ik moet of gemolken worden, ik moet eten hebben, mijn lichtbox is niet in orde, ik kan niet liggen. En dat is echt typisch aan de mens gericht. Ja. Want koeien onderling aan elkaar geven deze signalen niet af, deze geluiden. En dat zie je ook bij onze katten. En er wordt gezegd in de literatuur dat honden zijn gaan blaffen in contact met de mens. Maar niet onderling. En ook de katten, naar iedereen die met een kat samenwoont, die hoort wel het geluid van de kat wanneer ze eten willen hebben. Dat geluid maken katten nooit onderling naar elkaar. Behalve wanneer je een kitten bent en je wil nog melk hebben van de moeder, je wil drinken. Dus dat kittengeluid wordt door de volwassen kat ingezet naar de mens toe. En dat zie je dus ook bij koeien. Ik volg ook een kleine kudde in Weert. En die leven dag en nacht buiten en die worden vertroeteld. Het zijn geen productiedieren. En een van de koeien die had in de gaten dat de verzorgster langs het vat liep met rundveekoeken. Want je hebt rundveekoeken. En zij maakte een geluid. En toen dachten we, zou ze misschien een koek willen? Dus we gaven haar een koek. En toen hebben we opnieuw, we hebben dat 5 keer gedaan. Dus zij is 5 keer opnieuw zo een beetje in de buurt quasi van het vat gaan hangen. Om te kijken of de koe iets zou zeggen. Ja hoor, 5 keer werd het bijna hetzelfde geluid gegeven. Dus ik weet nou dat het geluid betekent, ik wil een koek. En dat is echt heel mooi, want dat gaat dus ook zo omhoog, net als een stressgeluid. Dus dat is weer die betekenis van ik wil iets, ik heb iets nodig. Maar dat zakt daarna ook weer helemaal naar beneden. Dus het blijft niet in die hoogte hangen.
Er is geen paniek.
Er is geen paniek.
Nee.
Maar het mooiste vind ik zelf bij runderen zeker. Bij varkens iets minder. Maar in het beleven van hun gevoelens, in het beleven van hoe dat ze leven, is stilte is cruciaal. Ja, dus ik heb ook runderen die het jaar rond buiten lopen. Wanneer het stil is, dan is het eigenlijk bijna altijd goed. Snap je? Er is weinig te communiceren. We eten ons grasje. We pakken ons wilgenblaadje. We gaan in het bos liggen als de zon fel schijnt. We gaan in het water staan wanneer het heel warm is. En wanneer het stil is, dan is het goed.
We zijn tevreden.
Dan is het tevreden, ja. En wat ik bij runder ook heel mooi vind, is de koe-kalfbinding.
Ja.
Die ontstaat door de eerste 5 dagen bij elkaar te blijven in dat bos. Of in ieder geval weg van de kudde. En dan komt er een band tot stand tussen koe en kalf. Ook op basis van geluiden die naar elkaar gemaakt worden. En die geluiden zijn zo specifiek dat de moederrund herkent meteen het geluid van haar kalf en omgekeerd.
Ja, en bij mensen weten we dat taalverwerving door het kind, door de foetus in de buik, begint vanaf 7 maanden.
Zo.
Dus op het moment dat kinderen ter wereld komen, baby's ter wereld komen, en je hebt bijvoorbeeld 2-talige ouders, dan kan je ze al testen welke klanken ze kunnen onderscheiden van elkaar.
Wow.
En daar gebeurt heel veel taalkundig onderzoek op net geboren baby's. Nou, koeien zijn net zo lang zwanger als mensen.
Yep.
Dus je kan ervan uitgaan dat het kalf in de buik als foetus ook al na 7 maanden begint met de verwerving. Dus dat moedergeluid, dat kent het kalf. Maar er is heel veel communicatie tussen de moeder en het kalf.
Mm-hmm.
Kleine grommetjes, het roepen, nu melk drinken. Oh, je blijft nu bij me.
Ja.
Ik ga lopen, je gaat nu met me mee.
Ja.
Maar ook het organiseren van die kudde. Heel klein even, even een loei. We gaan nu meekomen allemaal. De kernkwaliteit van koeien is bij elkaar zijn. In rust, bij elkaar. En dat is het. En dat is, daar hoeft verder niks bij te komen. En iedereen hoort erbij. Ja, je hebt wel eens een koe die aan de rand gaat zitten of liggen, of dat er subgroepjes zijn. Maar die groep, het verbonden zijn met elkaar. Ik wou dat ik er een gestreste managers tussen zou kunnen zitten.
Ja,
om die werking te laten zien.
Die vredigheid eigenlijk.
Ja, dat groeps. De verbondenheid.
Het is nog mooier. Het is nog mooier. Het is sereniteit noem ik het.
En heb jij het dan over de varkens of over de koeien?
Over de koeien.
Allebei?
Over de koeien. Nee, vooral over de koeien. Okay. Ik vind in de landbouw denk ik dat koeien en kalveren dat bijna de meest serene dieren zijn die ik ken. Er wordt nooit geklaagd. Ze komen voor elkaar op. Is er een rund waar iets mee is die in de weide ligt? Ik heb wel eens een rund verdoofd om het te behandelen. Ik ben dierarts, dus ik mag een rund verdoven. Dus dat dier ligt dan in de weide of in het natuurgebied. Binnen no time komen al die runderen komen naar dat rund toe en gaan er omheen staan. En die zijn nieuwsgierig, die zijn bezorgd. Die laten zien van, goh, we zijn er voor jou, we staan om jou heen.
Ja, en roepen ze dan ook bijvoorbeeld de boer? Of jou?
Nee, dat zullen ze niet doen. Nee, dat kennen ze niet. Wat ik wel doe, soms om hun te roepen. Dat is wanneer ik mijn runderen in de winter soms wat bijvoer. Dat is nodig. In ieder geval in 1 natuurgebied wat mijn runderen begrazen, is dat nodig. En dan maak ik met de trekker een vast deuntje. Dus dat gaat een beetje zo van tuut, 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 tuut.
Met de klakson.
Met de klakson.
Ja.
En dat is voor hun, we hebben feest, hij komt er weer aan. En
hoe merk je dan dat er feest is?
Dan gaan ze rennen. Ja, ja. Het gebied is 200 hectare groot. Dus dan zetten ze het op een rennen om zo snel mogelijk bij mij te komen. Dus een beetje geconditioneerd.
Ja, groeten ze jou ook, hè? Bijvoorbeeld de varkens. Ik bedoel, volgens mij ben je niet alleen maar varkensfluisteraar, maar ook een soort koeienfluisteraar. Ja. Groeten ze je ook als jij de stal van de varkens binnenkomt?
Ik heb geen stal. Dus mijn dieren zitten eigenlijk allemaal buiten in hutten. En die komen naar je toe. Die begroeten je. Die staan te wachten. Ja, laat zeggen, een vark is natuurlijk een vreeddier. Dus die staan gewoon te wachten op wat komt er voor lekkers vandaag.
En wat voor geluid maken ze als ze je zien?
Dus eigenlijk
ook
wel
laag, is ook laag,
laag geluid. Ja. Laat zeggen, die lage geluiden bij het varken is bijna altijd rust. Dus en tevreden zijn, dat is eigenlijk wat wij ook in ons taal gebruiken. Jij doet het net, Leonie. Ja, dus dat is een bevestigend geluidje. Dat is gewoon van we kunnen gewoon door zoals we bezig zijn. Ja, en op het moment dat ik dus te lang ga wachten met voeren, en dat zie je en hoor je heel vaak in stallen, dan zetten ze het op een krijsen, want dan is het van, ik wil eten.
Ja,
en dat moet nu komen en dan beginnen ze echt te krijsen. Dat ga ik hier nu niet keihard doen.
En is de een geduldiger dan de ander eigenlijk?
Ja, zeker. Die persoonlijkheden, die zijn er. Dus je hebt de dieren die met die stress van, ik wil eten, maar ik krijg het nog niet. Die gaan er actief mee om, dus die zetten het op een krijsen. En anderen die zijn gewoon stil, dus die wachten rustig af.
Nu zijn er natuurlijk ook een heleboel mensen die jullie aanhoren wellicht en denken,
klap van de molen.
Hebben ze gelijk?
Twee molen hier.
Gaat het niet een beetje ver? Dichten ze deze dieren niet allerlei menselijke eigenschappen toe? Hoe is de weerstand misschien wel die jullie ook tegenkomen?
Nou, dat ligt aan je publiek. Het ligt ook aan het land waar je bent. Ik merk heel sterk landverschillen in Europa als het gaat over het dierwelzijn in het algemeen. Als ik in Zwitserland kom, en daar ben ik meerdere keren geweest, daar word ik op handen gedragen, want de Schweineflüsterer komt en vielleicht erzählt er ons nog iets wat nieuw is, zodat we die dieren nog beter verstehen kunnen. Maar bijvoorbeeld in Nederland heb je een diehard club van, wat ik dan niet per se diergerichte boeren noem, maar meer managers die dat allemaal maar een beetje soft vinden. Toch heb ik dan regelmatig zo'n manager in mijn publiek. En ik zal nooit vergeten dat een van de grootste varkensboeren van Nederland, die kwam na zo'n meeting naar me toe. Ja, Kees, ik had er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in. Maar goed, ik ben toch naar jouw lezing gekomen. En ik moet zeggen, ik heb weer wat van je geleerd. Ik zeg, nou, dan is het goed, hè?
En weet je ook wat hij geleerd had?
Ja, hij had geleerd dat een bepaald geluid, dat te maken had met berigheid van een varken. Ja, dus een zeug die wil paren, die maakt een geluid. En dat geluid is specifiek, is uniek voor berig zijn van dat dier. Dus ik heb dat geluid vaak genoeg gehoord, maar ik wist niet dat dat het was. Dus,
hoe klinkt dat? Wil ik toch ook nog even weten. Ja,
was er alweer bang voor. Ja, ik denk dat het een samentrek is van de baarmoeder door de oxytocine, het knuffelhormoon wat vrijkomt. En dat leidt tot een beetje buikpijn. Ja, dus dat gevoel. Dus,
en jij, Leonie, ik bedoel, je geniet ervan, hè?
Ja, ik zit er hier zo van, ja.
Ja, nee, maar is het zo dat je ook wel eens merkt dat mensen denken, wat een onzin dit.
Ja, natuurlijk. En dat mag ook. Dus toen ik hiermee begon in 2018, nu is het al heel anders. Maar in 2018, vooral binnen mijn vak. Ja, wat gaan ze nu doen met de koeien? Maar ja, langzamerhand is het zo veranderd binnen die 5 jaar al. En waarschijnlijk voelen we met z'n allen ook academici. Maar ja, iedereen ook, ja, je ontkomt er niet meer aan dat we natuurlijk in een tijd leven met een zekere, ja niet een zekere, maar met een absolute urgentie om te veranderen.
Ik weet wel dat de kennis die we hebben over het gedrag en het welzijn van dieren, van landbouwhuisdieren, enorm is toegenomen, is ook geëxplodeerd. En die explosie die gaat door. En we zijn denk ik als maatschappij verplicht om alles wat we daar aan know-how opvangen, krijgen, dat we dat ook implementeren in de manier waarop we die dieren houden. En dat is een grote worsteling, merk ik, vooral de laatste maanden, dat we daar open voor moeten staan. Dus voor boeren om te zeggen van, goh, ik sta open voor die nieuwe kennis. Het is niet meer de manier van houden zoals mijn vader dat deed. Nee, ik ben verplicht aan die wezens met gevoel, met een eigen waarde, met een intrinsieke waarde. Moet ik zorgen dat de omgeving van dat dier beter is. En een manier om die omgeving te beoordelen is aan de hand van de geluiden die dieren maken of juist niet maken. Ik noemde die stilte. Ik denk dat die stilte nog steeds ook bij varkens een signaal is dat het eigenlijk allemaal wel goed is.
Nou ben jij, Kees, ook varkenshouder en slacht ook varkens.
Ja, klopt. Ja.
Als jij ze groet
en
je hebt een band opgebouwd en ze moeten vervolgens naar de slacht.
Ja.
Hoe is dat dan voor jou?
Dat gaat bij mij omdat ik een klein ritueeltje heb in mezelf, met die dieren, door ze te bedanken. En dat klinkt misschien wel een beetje zweverig, maar dat is wel wat ik doe. Dus ik bedank ze voor het feit dat ze bij mij op de boerderij geweest zijn. Ik hoop dat ze bij mij een goed leven gehad hebben. Ik hoop ook dat ze goed getransporteerd worden. Ik hoop ook dat ze op de juiste manier gedood worden.
Maar hoop je dat of regel je dat?
Dat regel ik, ja. Dat regel ik. Ik kan het nog niet 100% regelen, maar ik probeer in ieder geval het transport, weet ik zeker dat dat goed gaat. En het slachten gebeurt niet altijd op de manier zoals ik wil. Maar dat heeft vooral te maken met degene die de dieren slacht.
Maar moet je dan niet op zoek naar een andere slachter?
Die heb ik gevonden, maar die moet dan al die dieren kunnen en willen slachten. Ja. Dus daar zijn er weer heel veel praktische problemen bij. Maar de crux is in dit verhaal, en dat heeft ook weer met taal te maken, het dier moet geen naam krijgen.
Van jou niet?
Niet van mij. Ik moet het dier niet een naam gaan geven. Het mag een nummer hebben, maar geen naam. Als ik dieren een naam ga geven, dan worden het bijna gelijken. Ook al spreken ze een andere taal, dan zijn het bijna gelijken. Dus
maar
ik heb bijvoorbeeld een oma.
Ja.
En oma heet oma. Zij heeft 4 keer geweigerd om naar het slachthuis te gaan. En dat deed ze gewoon door letterlijk de poten stijf te zetten. En dan is er geen beweging in een dier van 350 kilo te krijgen. Dus ik heb tegen oma gezegd, oma, jij mag blijven. En oma blijft bij mij op de boerderij totdat ze overlijdt.
Ja. Wat willen jullie tot slot nog meegeven aan mensen die deze podcast hebben geluisterd?
Ja, wat ik verwonderlijk vind aan het feit dat bij mijn onderzoek gezegd wordt dat ik menselijke eigenschappen toedicht aan koeien bijvoorbeeld of aan andere dieren, want dat impliceert het. Wat daaraan verwonderlijk is, is dat we ook proefdieren hebben in Nederlandse universiteiten of een laboratoria. En juist die proefdieren gebruiken we omdat ze zoveel op mensen lijken. Want we ontwikkelen medicijnen op basis van die proefdieren. Of we proberen menselijk gedrag beter te begrijpen op het gedrag van muizen en ratten. Die lijken dan opeens ongelooflijk veel op de mens. Dus daar mag het wel dat we een vloeiend overgang hebben tussen mens en rat en muis. Maar wanneer we het hebben over de emotie of de taal of de gevoelens, dan moeten we juist een hele strikte scheiding hebben tussen mens en dier. Dus eigenlijk eten we van 2 walletjes in dit opzicht.
Stem met je portemonnee. Dus stem met je portemonnee en kies voor, als je dan vlees eet, kies dan voor vlees wat uit een houderij komt waar die taal van het dier te horen is. En waar die taal van het dier niet gesmoord wordt door het geluid van ventilatoren, van luchtwassers, van voermachines. Maar kies voor een stukje vlees, als je vlees eet, uit een houderij waar de taal van dieren te horen is.
En waar er geluisterd wordt eigenlijk,
ja,
bij de taal.
Ja, waar er naar dieren geluisterd wordt, ja. En het luisteren naar dieren, dat vraagt tijd. En dat vraagt ervaring. En dat vraagt ook bij boeren een verandering van het omgaan met die dieren. En ik hoop dat de nieuwe generatie boeren, die dus nu klaarstaan om dat boerenbedrijf van hun vader of van oom of van wie dan ook over te nemen, dat die zich dat ook beseffen. En ik denk ook dat alleen maar op die manier er een toekomst is.
Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik sprak met taalkundige Leonie Kornips en varkensfluisteraar Kees Schepens.
Tot zover deze aflevering van de Dier aan Bodcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen, mail dan naar info@rda.nl. Heel graag tot een volgende keer.